Hoofdstuk 23. Vleesgerechten. Tussen haakjes vervolgproteïnen. Een vleeshoudend dieet, nasleep van de zonde. God gaf onze eerste voorouders het voedsel waarvan naar zijn bedoeling ons hele geslacht moest eten. Het druiste in tegen zijn plannen dat het leven van enige schepsel ontnomen zou worden. Er zou in Eden geen dood bestaan. De vruchten van de bomen in het hof vormden het voedsel dat de mens nodig had. God gaf de mens tot na de vloed geen toestemming om dierlijk voedsel te eten. Alles waarvan de mens kon leven was vernietigd. En omdat het voor hen bittere noodzaak was, gaf de Heer Noach toestemming om te eten van de reine dieren die hij met zich in de ark had meegenomen. Maar dierlijk voedsel was voor de mens niet het gezondste voedsel. De mensen die voor de vloed leefden aten dierlijk voedsel en bevredigden hun lusten totdat de beker van hun ongerechtigheid vol was en God de aarde zuiverde van hun zedelijke verontreiniging door middel van de vloed. Toen kwam de derde verschrikkelijke vloek over de aarde te liggen. De eerste vloek was over het nageslacht van Adam en over de aarde uitgesproken vanwege zijn ongehoorzaamheid. De tweede vloek kwam over de aardbodem nadat Kaïn zijn broer Abel had doodgeslagen. De derde en de meest verschrikkelijke vloek kwam over de aarde bij de zondvloed. Na de zondvloed aten de mensen veel dierlijk voedsel. God zag dat de wegen van de mens verdorven waren en dat hij geneigd was zich trots tegen zijn schepper te verheffen en de neigingen van zijn hart te volgen. En hij liet toe dat dit langlevend geslacht veel dierlijk voedsel at, zodat hun zondige leven verkort werd. Al snel na de zondvloed begon ons geslacht af te nemen in lichaamslengte en de lengte van jaren. De verdorvenheid van voor de zondvloed. De bewoners van de vroege wereld waren onmatige eters en drinkers. Ze waren gewoon vlees te eten, hoewel God hun geen toestemming had gegeven om dierlijk voedsel te eten. Hun eten en drinken leidde tot uitspattingen en hun verdorven eetlust kende geen grenzen. Zij gaven zichzelf over aan afschuwelijke afgoderij. Ze werden gewelddadig en wreed en zo verdorven dat God hen niet langer kon verdragen. De beker van ongerechtigheid was vol en God reinigde de aarde van hun zedelijke vervuiling door de zondvloed. Toen de mensen na de zondvloed op het aangezicht van de aarde vermenigvuldigden, vergaten zij God en verdierven hun weg voor hem. Onmatigheid in elke vorm nam in hoge mate toe. Het falen van het geestelijk verlies van Israël. Het in het begin aan de mens toegemeten dieet omvatte geen dierlijk voedsel. Niet eerder dan na de zondvloed, toen al het groen op de aarde vernietigd was, kreeg de mens toestemming om vlees te eten. Doordat hij het voedsel voor de mens in Eden uitkoos, heeft de Heer laten zien wat het beste dieet was. In de keus die hij voor Israël maakte, onderwees hij hetzelfde. Hij voerde de Israëlieten uit Egypte en begon hen te oefenen, zodat zijn volk hem tot eigendom zouden zijn. Hij verlangde door hen de gehele wereld te zegenen en te onderrichten. Hij gaf hen het voedsel dat tot dit doel het meest geschikt was, geen vlees, maar manna, het brood des hemels, Johannes 6, vers 32. Slechts vanwege hun ontevredenheid en hun murmureren over de vleespotten van Egypte werd hun dierlijk voedsel toegestaan, en dan nog maar voor een korte tijd. Toen ze ervan aten, brachten duizenden ziekten en dood. Toch aanvaarde men nooit van harte de beperking tot een dieet zonder vlees. Het bleef voortdurend een oorzaak voor stille of openlijke ontevredenheid en gemurmureer, en het dieet werd nooit definitief ingevoerd. Toen zij zich in Kanaan vestigden, werden de Israëlieten het eten van dierlijk voedsel toegestaan, maar met zorgvuldig gekozen beperkingen die bedoeld waren om de kwalijke gevolgen ervan te verminderen. Het eten van varkensvlees werd verboden, zoals ook het eten van andere dieren, van vogels en vissen waarvan het vlees onrein werd verklaard. Het was strikt verboden om van de vleespotten die waren toegestaan het vet en het bloed te eten. Slechts die dieren die in goede conditie waren, mochten tot voedsel dienen. Geen enkel dier dat verscheurd was, uit zichzelf was doodgegaan of waarvan het bloed niet zorgvuldig was uitgelekt, mocht worden gegeten. Doordat zij afweken van het hun door God toegewezen dieet, leden de Israëlieten een zwaar verlies. Zij verlangden een vleeshoudend dieet en zij oogden daarvan de gevolgen. Zij bereikten niet het ideale karakter dat God voor hen bestemd had en antwoordden niet aan zijn bedoelingen. Hij gaf hen wat zij begeerden, maar hen zelf deed hij wegteren. Psalm 106, vers 15. Zij achtten het aardse van meer waarde dan het geestelijke en de superioriteit in heiligheid die hij met hen voorhad, bereikten zij niet. Een dieet zonder vlees om hun gezindheid te veranderen. De Heer vertelde zijn volk duidelijk dat zij in alles gezegend zouden worden indien zij zijn geboden zouden onderhouden en een afgezonderd volk zouden zijn. Via Mozes in de woestijn waarschuwde hij hen en wees hen erop dat gezondheid de beloning voor gehoorzaamheid zou zijn. De toestand waarin onze geest verkeert heeft veel te maken met de gezondheid van ons lichaam en vooral met de gezondheid van onze spijsverteringsorganen. Over het algemeen gaf de Heer zijn volk in de woestijn geen vlees, omdat hij wist dat zo'n dieet tot ziekte en opstandigheid zou leiden. Om hun gezindheid te veranderen en de hogere geestesvermogens te kunnen ontwikkelen, ontzegde hij hen het eten van het vlees van dode dieren. Hij gaf hun voedsel van engelen, mannen uit de hemel. Opstandigheid en de straf daarvoor. God ging voort het legerkamp van de Hebreeën te voeden met het brood dat uit de hemel kwam regenen. Maar ze waren nog niet tevreden. Door een ontaarde eetlust hunkerden zij naar vlees dat God hun in zijn wijsheid bijna volledig had onthouden. Satan, de veroorzaker van alle ziekte en ellende, zal Gods volk op die punten benaderen waar hij het meest succes kan behalen. Vanaf het begin van zijn succesvolle experiment met Eva, door haar ertoe te brengen van de verboden vrucht te eten, beheerst hij grotendeels de eetlust. Hij kwam met zijn verzoekingen het eerst tot de mensen van allerlei slag, de gelovige Egyptenaren, en zette hen aan tot opruiing en murmuren. Zij stelden zich niet tevreden met het gezonde voedsel dat God hen had gegeven. Zij hunkerden met hun ontaarde eetlust naar meer afwisseling, vooral naar vlees. Dit gemurmureer stak weldra het hele volk aan. Aanvankelijk gaf God aan hun begeerige eetlust toe, maar deed zijn oordelen over hen komen en verteerde de meest schuldigen door bliksem uit de hemel. Toch scheen hun murmureren alleen maar meer te doen toenemen, in plaats van hen te verootmoedigen. Toen Mozes het volk in de ingang van hun tent hoorde wenen en overal in hun families hoorde klagen, mishaagde hem dit. Hij bracht de Heeren zijn moeilijke situatie en de onbuigzame houding van de Israëlieten onder ogen. En ook zijn positie ten opzichte van het volk, die van een pleegvader die het lijden van het volk als het zijne moest beschouwen. De Heere gaf Mozes opdracht 70 mannen te verzamelen die oudsten van het volk zouden worden. Het moesten niet slechts mannen zijn op gevorderde leeftijd, maar met waardigheid, een zuiver oordeel en levenservaring die geschikt waren om oudsten of zieners te zijn. En breng hen naar de tent der samenkomst, opdat zij zich bij u opstellen. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken en een deel van de geest die op u is, nemen en op hen leggen, opdat zij u de last van het volk dragen en gij die niet alleen hoeft te dragen. Numeri 11, vers 16 en 17. Maar tot het volk zult gij zeggen, heiligt u tegen morgen, dan zult gij vlees eten. Gij hebt immers ten aanhoor van de Heere gejammerd, wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. De Heere zal u vlees geven en gij zult eten. Gij zult niet één dag eten en geen twee dagen, geen 5 dagen, geen 10 dagen en geen 20 dagen, maar een volle maand lang, totdat het uw neus uitkomt en gij ervan walligt, opdat gij de Heer hebt veracht die in uw midden is, en al dus voor zijn aangezicht hebt gejammerd. Waarom zijn wij toch uit Egypte vertrokken? Numeri 11, vers 18 tot en met 20. Doch Mozes zei, 600.000 man te voet bedraagt dit volk in welk midden ik ben. En gij zegt, vlees zal ik hen geven en een volle maand zullen ze eten. Kunnen er zoveel schapen en runderen voor hen geslacht worden, dat zij er genoeg aan hebben? Of kunnen alle vissen uit de zee voor hen gevangen worden, dat zij er genoeg aan hebben? De Heere zei echter tot Mozes, zou de hand des Heeren tekort zijn? Nu zult gij zien dat mijn woord aan u geschieden zal of niet. Numeri 11, vers 21 tot en met 23. Toen stak er een wind op, door de Heere gezonden. Die voerde kwakkels aan van de zee en strooide ze uit over de legerplaats, zodat zij een dagreis ver aan alle kanten rondom de legerplaats lagen, ongeveer 2 el boven de grond. Toen maakte het volk zich op, die gehele dag, de gehele nacht en de gehele volgende dag, en verzamelde de kwakkels. Die het minste had, verzamelde 10 homer, en zij spreidden deze wijd uit rondom de legerplaats. Numeri 11, vers 31 en 32. Terwijl het vlees nog tussen hun tanden was, voordat het gekauwd was, ontbrandde de toorn des Heeren tegen het volk en de Heeren sloeg het volk met een zeer zware slag. Numeri 11, vers 33. In dit geval gaf de Heer aan het volk hetgeen hun niet ten goede was, omdat zij het zo graag wilden. Ze wilden zich niet onderwerpen en van de Heer die dingen ontvangen die goed voor hen zouden blijken te zijn. Zij gaven zichzelf over aan opruien en murmuren tegen Mozes en tegen de Heer, omdat zij niet die dingen kregen die schadelijk voor hen waren. Ze werden beheerst door hun ontaarde eetlust en God gaf hun vlees zoals hij verlangde. En hij liet hen de gevolgen ondervinden van het bevredigen van hun begeerde eetlust. Brandende koortsen velden grote aantallen van het volk. Zij die zich het meest schuldig hadden gemaakt aan het murmureren, werden getroffen zodra zij het vlees proefden waarnaar hun begeerte was uitgegaan. Indien zij hadden toegelaten dat de Heer hun voedsel uitkoos en dankbaar en tevreden waren geweest voor het voedsel dat zij volop en zonder schadelijke gevolgen konden eten, dan zouden zij de gunst van God niet verspeeld hebben en ze zouden niet gestraft zijn voor hun opstandige murmureren doordat grote aantallen van hen gedood werden. Gods bedoeling voor Israël. Toen God de kinderen van Israël uit Egypte leidde, was het zijn bedoeling om hen in het land Kanaan te vormen tot een zuiver, gelukkig en gezond volk. Laten wij de middelen eens bezien waardoor hij dit wilde bereiken. Hij onderwierp hen aan een cursus in discipline die, wanneer men die opgewekt had gevolgd, zou zijn uitgepakt zowel voor hen als voor hun nageslacht. Hij ontnam hun grotendeels vlees als voedsel. Hij had hun vlees toegestaan in antwoord op hun geroep, vlak voordat zij de Sinaï bereikten. Maar er werd slechts voor één dag in voorzien. God had hen net zo makkelijk vlees kunnen geven als manna, maar het volk kreeg hierin hun ten goede een beperking opgelegd. Het was zijn bedoeling om hun voedsel te verschaffen dat beter voor hun behoeften geschikt was dan het koortsverwekkende dieet waaraan velen van hen in Egypte gewend waren geweest. Hun ontaarde eetlust moest in een gezondere staat worden gebracht, zodat zij van het oorspronkelijke aan de mens gegeven dieet, de vruchten van de aarde die God in Eden aan Adam en Eva had gegeven, zouden gaan genieten. Als zij gewillig waren geweest om in gehoorzaamheid aan zijn beperkingen hun eetlust in bedwang te houden, dan zouden zwakheid en ziekte onbekend onder hen zijn geweest. Hun nakomelingen zouden lichamelijk en geestelijk sterk zijn geweest. Zij zouden een heldere opvatting hebben gehad over wat waarheid en plicht is, een scherper onderscheidingsvermogen en een zuiver oordeel. Maar ze waren ongewillig zich aan Gods voorschriften te onderwerpen. En ze slaagden er niet in aan die maatstaf te voldoen die hij hen had gesteld, en zo de zegeningen te ontvangen die voor hen bestemd waren. Zij murmureerden tegen Gods beperkingen en verlangden naar de vleespotten van Egypte. En God gaf ze vlees, maar dat werd ook een vloek voor hen. Een voorbeeld voor ons. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons, en het is opgetekend ten waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Over het algemeen heeft de gemeente van Battle Creek het instituut niet door haar voorbeeld ondersteund. Ze hebben het licht van de gezondheidshervorming niet geëerd door het in hun gezinnen door te voeren. De ziekte die vele gezinnen in Battle Creek heeft bezocht, had er niet hoeven zijn wanneer zij het licht dat God hun gegeven had, hadden opgevolgd. Evenals het oude Israël hebben zij het licht veronachtzaamd en konden evenmin als het oude Israël de noodzaak inzien om hun eetlust in te perken. De kinderen van Israël wilden vlees en zeiden, zoals velen nu zeggen, zonder vlees gaan we dood. God gaf het opstandige Israël vlees, maar zijn vloek zat erbij. Duizenden van hen stierven terwijl het vlees waarnaar zij verlangden nog tussen hun tanden zat. We hebben het oude Israël ten voorbeeld en de waarschuwing aan ons om niet te doen zoals zij deden. Hun geschiedenis van ongeloof en opstandigheid is opgetekend als speciale waarschuwing dat wij een voorbeeld niet moeten navolgen door te murmureren tegen Gods voorschriften. Hoe kunnen wij zo onverschillig voortgaan op onze eigen weg, volgen wat voor onze ogen is en verder van God afdwalen net zoals de Hebreeuwen deden? God kan geen machtige dingen voor zijn volk doen vanwege de hardheid van hun harten en hun zondige ongeloof. God kent geen aanzien des persoons. Maar in elk geslacht zullen zij die de Heere vrezen en gerechtigheid doen, door hem worden aangenomen. Terwijl zij die vol ongeloof en opstandigheid murmureren, zijn gunst niet zullen verwerven, noch de zegeningen die zijn beloofd aan hen die de waarheid liefhebben en daarin wandelen. Zij die het licht hebben ontvangen en het niet opvolgen, maar de voorschriften van God negeren, zullen ontdekken dat hun zegeningen in een vloek verkeren en hun barmhartigheden in oordelen. God wil ons graag nederigheid en gehoorzaamheid leren wanneer wij de geschiedenis lezen van het oude Israël, dat zijn uitverkorene volk hem ten eigendom was, maar die hun eigen val veroorzaakten door hun eigen weg te gaan. Onze eet- en drinkgewoontes laten zien of wij van de wereld zijn of onder het getal van hen die de Heeren door zijn machtige zwaard van de waarheid van de wereld heeft afgescheiden. Zij zijn het volk hem ten eigendom, volijverig in goede werken. God heeft gesproken in zijn woord. In het geval van Daniël en zijn drie vrienden zijn er preken over gezondheidshervorming. God heeft gesproken in de geschiedenis van de kinderen van Israël, aan wie hij, hen ten goede, een vleesdieet wilde ontnemen. Hij voedde hen met brood uit de hemel. Brood der engelen at ieder, Psalm 78, vers 25. Maar zij stimuleerden hun aardse eetlust. En hoe meer zij hun gedachten richtten op de vleespotten van Egypte, hoe meer zij afschuw kregen van het voedsel dat God hen gaf, om hen haar lichaam, geest en zeden gezond te houden. Zij verlangden naar de vleespotten en hierin handelden zij net zoals velen in onze tijd. Terug naar het oorspronkelijke dieet. Keer op keer is mij getoond dat God ons stap voor stap wil terugvoeren naar zijn oorspronkelijke plan, dat de mens van de natuurlijke opbrengsten van de aarde moet leven. Ons dieet moet bestaan uit groente, fruit en graan. Wij mogen geen onsje vlees binnenkrijgen. Het eten van vlees is onnatuurlijk. Wij moeten terugkeren tot Gods oorspronkelijke bedoeling toen Hij de mens schiep. Is het niet hoog tijd dat iedereen probeert het voortaan zonder vlees te stellen? Hoe kunnen zij die ernaar streven om gezuiverd, gelouterd en geheiligd te worden, zodat zij in het gezelschap van hemelse engelen kunnen verkeren, doorgaan met het als voedsel gebruiken van iets dat zo schadelijk is voor ziel en lichaam? Hoe kunnen zij het leven van schepselen van God nemen om hun vlees als luxe te eten? Laat zij liever terugkeren tot het heilzame en heerlijke voedsel dat de mens in het begin kreeg en laat zij zichzelf en hun kinderen leren zich te beoefenen in barmhartigheid tegenover de stomme schepselen die God gemaakt heeft en onder onze heerschappij heeft geplaatst. Zich voorbereiden op de overgang naar de hemel. Zij die de komst van de Heere verwachten, zullen vlees uiteindelijk wegdoen. Vlees zal niet langer deel uitmaken van hun dieet. Wij moeten dit einddoel in het oog houden en ons ervoor inspannen naar dit doel toe te werken. Ik kan me niet voorstellen dat wij, wanneer we vlees eten, in overeenstemming leven met het licht dat God ons heeft willen geven. In het bijzonder zou ieder die aan onze gezondheidsinstituut verbonden is, zich moeten toeleggen op het eten van fruit, graan en groenten. Wanneer wij op dit punt vanuit onze beginselen handelen, wanneer wij als christelijke hervormers onze eigen smaak opvoeden en ons dieet in overeenstemming brengen met Gods plan, dan kunnen wij op anderen een invloed uitoefenen die God welgevallig is. Het is voor de mens niet het hoogste doel om zijn eetlust te bevredigen. Hij heeft lichamelijke behoeften waaraan voldoen moet worden, maar is het daarom noodzakelijk dat de mens door zijn eetlust beheerst wordt? Zullen mensen die ernaar streven geheiligd, gezuiverd en gelouterd te worden, doorgaan met het nemen van levens van schepselen van God en van hun vlees genieten als van een delicatesse? Vanuit hetgeen de Heer mij heeft getoond, zal deze gang van zaken veranderen en het volk dat Gods eigendom is, zal gematigdheid in alles betrachten. Zij die voorlichting hebben gekregen over de kwalijke kanten van het gebruik van vlees, thee, koffie en allerlei overdadige en ongezonde producten, en die vastbesloten zijn door zelfopoffering een verbond met God aan te gaan, zullen niet doorgaan met het toegeven aan hun zucht naar voedsel. Zij weten daarvan dat het ongezond is. God verlangt dat wij onze eetlust reinigen en dat wij zelfverloochening betrachten in die dingen die niet goed voor ons zijn. Deze opdracht moet worden vervuld voordat zijn volk als een volmaakt volk voor hem kan verschijnen. Het is voor hun eigen bestwil dat de Heere de gemeente van het overblijfsel aanraadt om te stoppen met het gebruik van vlees, thee, koffie en andere schadelijke producten. Er zijn genoeg andere dingen om van te leven die heilzaam en goed zijn. Uw heiligheid volmaken. Het volk dat beweert uit te zien naar de spoedige verschijning van Christus zou belangrijke hervormingen moeten laten zien. De gezondheidshervorming zou onder ons volk meer uitwerking moeten hebben dan tot nu toe het geval is. Er zijn mensen die zich bewust zouden moeten zijn van het gevaar van het eten van vlees, die nog steeds het vlees van dieren eten. Ze brengen op die manier hun lichamelijke, verstandelijke en geestelijke gezondheid in gevaar. Velen die nu nog maar half bekeerd zijn op het punt van het eten van vlees, zullen Gods volk de rug toekeren en niet langer met hem wandelen. Wij moeten in al onze werken de wetten gehoorzamen die God heeft gegeven, zodat onze lichamelijke en geestelijke krachten harmonieus kunnen samenwerken. Mensen kunnen mate van Gods vrucht bezitten. Zij kunnen zelfs het evangelie verkondigen en toch ongezuiverd en ongeheiligd zijn. Fout predikanten zouden strikt gematigd moeten eten en drinken, omdat zij anders kronkelpaden voor hun voeten zouden maken, waarbij ze de wankelmoedigen, zij die zwak staan in hun geloof, van de weg zouden doen afdwalen. Wanneer mensen, terwijl zij de meest plechtige en belangrijke boodschap verkondigen die God ooit heeft gegeven, in strijd met de waarheid, handelen door toe te geven aan verkeerde eet- en drinkgewoontes, dan ontnemen ze alle kracht aan de boodschap die ze uitdragen. Zij die toegeeflijk zijn ten aanzien van het eten van vlees, van het drinken van thee en van gulzigheid, zaaien het zaad voor een oogst van pijn en dood. Het ongezonde voedsel dat zij binnenkrijgen, versterkt de begeerte die strijd voert tegen de ziel en doet de lagere neigingen toenemen. Een vleeshoudend dieet bevordert het dierlijke. En wanneer het dierlijke bevorderd wordt, neemt het geestelijke af, waardoor het verstand niet langer in staat is om de waarheid te begrijpen. Het woord van God waarschuwt ons dat, tenzij wij ons onthouden van vleeselijke begeerten, 1 Petrus 2 vers 11, onze lichamelijke natuur in conflict zal komen met onze geestelijke natuur. Eten uit begeerte voert strijd tegen onze gezondheid en de vrede die wij kennen. Zo ontstaat er een oorlog tussen de hogere en lagere eigenschappen van de mens. De lagere neigingen, die sterk en actief zijn, onderdrukken de ziel. De hogere interesses van ons wezen worden in gevaar gebracht door het toegeven aan begeerten die door de hemel niet worden goedgekeurd. Zij die beweren in de waarheid te geloven, moeten zorgvuldig waken over de krachten van hun lichaam en verstand, zodat God en zijn zaak op geen enkel manier kunnen worden onteerd door hun woorden of hun handelingen. Hun gewoontes en praktijken dienen aan de wil van God onderworpen te worden. Wij moeten zorgvuldig op ons dieet letten. Het is mij duidelijk geworden dat Gods volk ferm stelling moet nemen tegen het eten van vlees. Zou God 30 jaar geleden zijn volk de boodschap gegeven hebben dat zij, indien zij zuiver bloed en een heldere geest wilden hebben, het gebruik van vlees moesten opgeven, indien hij niet wilde dat ze aan deze boodschap gehoor zouden geven? Door het eten van vlees wordt de dierlijke natuur versterkt en de geestelijke natuur verzwakt. Het zedelijke kwaad van een vleeshoudend dieet is niet minder opvallend dan de kwalijke gevolgen op lichamelijk gebied. Vlees eten is schadelijk voor de gezondheid. En alles wat ons lichaam aantast, heeft overeenkomstige gevolgen van onze geest en onze ziel. Denk aan de wreedheid die dieren wordt aangedaan, die met het eten van vlees gepaard gaat, en aan de gevolgen die het heeft op diegenen die dit leed toebrengen en op hen die het zien. Hoe het de tederheid verwoest waarmee wij de schepselen van God zouden moeten behandelen. Het op algemene schaal eten van vlees van dodelijke dieren heeft een vernietigende invloed gehad, zowel op de zeden als op lichamelijk gebied. Indien de gevolgen tot een oorzaak herleid zouden kunnen worden, zou blijken hoe zwakke gezondheid in allerlei vorm het onvermijdelijke resultaat is van het eten van vlees. Zij die vlees eten negeren alle waarschuwingen die God in deze kwestie heeft gegeven. Ze hebben geen bewijs voor dat zij veilige paden bewandelen. Ze hebben niet het geringste excuus om het vlees van dode dieren te eten. Gods vloek rust op de dieren van de schepping. Wanneer men vlees eet, bederft het vaak in de maag en veroorzaakt ziekte. Verschillende vormen van kanker, tumoren en longziekten worden grotendeels veroorzaakt door het eten van vlees. O, als iedereen die kwesties eens zo scherp zou kunnen onderscheiden als ze mij zijn voorgehouden, dan zouden zij, die nu zo zorgeloos zijn, zo onverschillig over de opbouw van hun karakter, zij die pleiten voor soepelheid tegenover een vleeshoudend dieet, nooit hun lippen openen ter rechtvaardiging van de lust tot het eten van vlees van dode dieren. Zo'n dieet verontreinigt het bloed in hun aderen en stimuleert de lagere dierlijke hartstochten. Het verzwakt het vermogen tot scherp waarnemen en tot helder denken, zodat zij God en de waarheid kunnen begrijpen en inzicht in zichzelf kunnen krijgen. Vlees eten nu bijzonder gevaarlijk. Vlees was nooit het beste voedsel, maar tegen het eten ervan bestaat nu dubbel bezwaar, omdat ziekte onder dieren zo snel toeneemt. Dieren worden steeds zieker, en het zal niet lang meer duren voordat, behalve door Seventh-day Adventisten, door velen dierlijk voedsel zal worden afgezworen. Er moeten voedselproducten worden gemaakt die gezond zijn en het leven bevorderen, zodat mannen en vrouwen geen vlees meer hoeven te eten. Wanneer zullen zij die de waarheid kennen de zijde kiezen van de juiste beginselen voor tijd en eeuwigheid? Wanneer zullen zij trouw zijn aan de beginselen van de gezondheidshervorming? Wanneer zullen ze leren dat het gevaarlijk is om vlees te eten? Ik heb opdracht gekregen om te zeggen dat als het ooit al veilig was om vlees te eten, dat dat nu niet is. Het licht dat mij gegeven is laat zien dat het niet lang meer zal duren voordat wij het gebruik van dierlijk voedsel zullen moeten opgeven. Zelfs melk zal men moeten laten staan. Ziekte neemt overal toe. De vloek van God rust op de aarde, omdat de mens die vervloekt heeft. De gewoonten en praktijken van mensen hebben de aarde in zo'n toestand gebracht dat ander dan dierlijk voedsel in de plaats moet worden gesteld om het menselijke geslacht te voeden. We hebben helemaal geen vlees nodig. God kan ons iets anders geven. Als u zou kunnen zien wat er precies in uw vlees zit, als u de dieren waarvan na hun dood het vlees genomen wordt nog in leven zou kunnen zien, dan zou u zich met walging van uw stukje vlees afkeren. Juist de dieren waarvan u het vlees eet zijn vaak zo ziek dat wanneer men ze zou laten, ze uit zichzelf zouden doodgaan. Maar omdat er nog levensadem in hen zit, worden ze geslacht en op de markt gebracht. U neemt zonder dat u het zich realiseert het meest kwalijke lichaamsvocht en vergif rechtstreeks in uw organisme op. Dierlijk lijden en zijn gevolgen. Vaak worden dieren naar de markt gebracht en als voedsel verkocht wanneer ze zo ziek zijn dat hun eigenaren bang zijn om ze nog langer te houden. En sommige manieren om ze voor de markt vet te mesten veroorzaken ziektes. Afgesloten van licht en frisse lucht, de lucht van vuile stallen inademend, misschien vet gemest op rottend voedsel, raakt hun hele lichaam snel verontreinigd met bedorven stoffen. Dieren worden vaak over lange afstanden vervoerd en hebben veel te lijden voordat ze op de markt komen. Weggehaald uit een groene weide en via een vermoeide reis over hete en stoffige wegen, of samengepakt in vuile wagens, koortsig en uitgeput, vaak vele uren lang zonder eten of water, worden de arme schepsels naar hun dood gereden, opdat de mens zich ten goede doen. Velen sterven aan ziekte die geheel wordt veroorzaakt door het eten van vlees. Toch lijkt de wereld daar niet wijzer op te worden. Er worden dikwijls dieren gedood die over lange afstand naar de slager worden vervoerd. Hun bloed is verhit geraakt, ze hebben veel vlees aan hun lijf en gezonde lichaamsbeweging is hun onthouden. En als ze dan ver moeten reizen, raken ze oververzadigd en uitgeput. En in die toestand worden ze dan geslacht voor de markt. Hun bloed is flink ontstoken en degenen die van hun vlees eten, eten vergif. Sommigen worden niet gelijk aangestoken, terwijl anderen ernstige pijnaanvallen krijgen en sterven van koorts, cholera of een of andere onbekende ziekte. Zeer veel dieren worden op de markt in de stad verkocht, waarvan bekend is dat zij door de verkoper ziek gemaakt zijn. En degenen die ze kopen zijn hierover niet altijd ontwetend. Vooral in de grotere steden is deze praktijk wijdverbreid. En zij die het vlees eten weten niet dat zij zieke dieren kopen. Sommige dieren die naar de slacht worden gebracht, schijnen instinctief aan te voelen wat er gaat gebeuren. En ze worden razend, letterlijk dol. In die toestand worden ze dan gedood en hun vlees wordt voor de markt bereid. Hun vlees is giftig en veroorzaakt bij diegenen die ervan eten krampen, stuiptrekkingen, beroertes en acuut overlijden. Toch wordt de oorzaak van al dit lijden niet aan het vlees toegeschreven. Sommige dieren worden onmenselijk behandeld wanneer ze naar de slager worden gebracht. Ze worden letterlijk gemarteld en nadat ze urenlang verschrikkelijk te lijden hebben gehad, worden ze uiteindelijk afgeslacht. Varkens zijn voor de markt bereikt, zelfs als ze varkenspest hadden, en hun giftig vlees verspreidde besmettelijke ziektes. Grote sterfte was daarvan het gevolg. Lichamelijke gevolgen van een vleeshoudend dieet verhogen de vatbaarheid voor ziektes en acuut sterven. De kans om ziek te worden wordt 10 keer zo groot door het eten van vlees. Artsen uit de wereld kunnen geen verklaring geven voor de snelle toename van ziekte onder de mensen. Maar wij weten dat veel van dit lijden veroorzaakt wordt door het eten van dood vlees. De dieren zijn ziek en door hun vlees te eten zaaien wij het zaad van ziekte in ons eigen weefsel en in ons bloed. Wanneer men dan wordt blootgesteld aan de veranderende omstandigheden in een malaria-gevoelige omgeving, dan voelt men dat des te sterker. Ook wanneer we worden blootgesteld aan heersende epidemieën en besmettelijke ziektes, dan mist ons organisme de conditie om de ziekte te kunnen weerstaan. U bent vlezig, maar het is geen gezonde materie. Met zo'n hoeveelheid vlees bent u slechter af. Indien u beide zou overschakelen op een spaarzamer dieet, waardoor u 25 of 30 pond van dat vette vlees zou kwijtraken, dan zou u veel minder vatbaar zijn voor ziekten. Het eten van vlees heeft gezorgd voor een slechte kwaliteit van uw bloed en van uw vlees. Uw organismen verkeren in een ontstoken toestand en kunnen gemakkelijk een ziekte oplopen. U bent vatbaar voor acute ziekteaanvallen en voor een plotselinge dood, omdat u niet de krachtige conditie bezit om ziekte te weerstaan en van de ziekte te herstellen. Er zal een moment komen waarop de kracht en de gezondheid waarmee u zich vleide die te bezitten, zwakheid zal blijken te zijn. Ziek bloed. Ik heb mij door de geest van God gedwongen gevoelen om verschillende mensen het feit voor te houden dat hun lijden en zwakke gezondheid wordt veroorzaakt door het negeren van het licht dat aan hun is gegeven op het punt van gezondheidshervorming. Ik heb hun laten zien dat hun vleeshoudend dieet, waarvan verondersteld werd dat het essentieel was, geen noodzaak is. En ook dat, omdat zij samengesteld zijn uit wat zij eten, hun hersenen, botten en spieren in een ongezonde conditie verkeren. Dit omdat zij leefden van het vlees van dode dieren. Hun bloed werd verdorven door dit verkeerde dieet. Het vlees dat zij aten zat vol ziektekiemen en hun hele organisme vervette en raakte vol verderf. Vlees doet de kwaliteit van ons bloed achteruit gaan. Als u vlees met specerijen kookt en dat eet samen met overdadige taarten en pasteien, dan krijgt u een slechte kwaliteit aan bloed. Ons organisme wordt te zwaar belast bij het afvoeren van dit soort voedsel. De gehakt pastei en het ingemaakte zuur, die nooit in enige mensenmaag terecht zou mogen komen, leveren een miserabele kwaliteit aan bloed op. Ook kan slechte kwaliteit aan voedsel dat op een verkeerde manier is klaargemaakt, en ook nog in onvoldoende hoeveelheden, niet zorgen voor goed bloed. Vlees, overdadig voedsel en een verarmd dieet, ze hebben allemaal hetzelfde gevolg. Kanker, tumoren en andere ontstekingsziekten worden grotendeels veroorzaakt door het eten van vlees. Door het licht dat God mij heeft gegeven, weet ik dat het algemeen voorkomen van kanker en tumoren grotendeels te wijten is aan het botwegleven van dood vlees. Kanker, tuberculose en tumoren. Het vleeshoudend dieet is de belangrijke vraag. Moeten mensen leven van het vlees van dode dieren? Het antwoord dat komt van het licht dat God heeft gegeven is nee, beslist nee. Instellingen voor gezondheidshervorming moeten op dit vraagstuk voorlichting geven. Artsen die beweren het menselijke organisme te begrijpen, behoren hun patiënten niet aan te moedigen om van het vlees van dode dieren te leven. Zij moeten wijzen op de toename van ziekten in het dierenrijk. Onderzoekers verklaren dat maar weinig dieren vrij van ziekte zijn en dat de gewoonte om ruime hoeveelheden vlees te eten allerlei ziekten aantrekt, verschillende vormen van kanker, tumoren, schrofulose, tussen haakjes tuberculose van de lymfeklieren, tuberculose en tal van andere soortgelijke aandoeningen. Zij die vlees gebruiken weten nauwelijks wat ze eten. Vaak zouden zij, als ze de dieren in leven zouden zien en de kwaliteit zouden kennen van het vlees dat ze eten, zich er walgend van afkeren. Mensen eten bij voortduring vlees wat vol zit met sporen van tuberculose en kanker. Tuberculose, kanker en andere dodelijke ziektes worden op deze wijze overgedragen. Bij verschillende belijdende christelijke vrouwen komen dagelijks een verscheidenheid aan gerechten op tafel die de maag irriteren en soms organismen in een koortsachtige toestand brengen. Vlees vormt bij sommige gezinnen op tafel het voornaamste voedsel, net zolang tot hun bloed vol zit met lichaamsvocht waarin kanker en schrofulose, tussen haakjes tuberculose van de lymfeklieren zit. Maar als hun dan lijden en ziekte overkomt, dan wordt dat beschouwd als de beschikking van de voorzienigheid. Doet het denkvermogen afnemen. Zij die onbeperkt vlees eten, zijn niet altijd helder in hun denken en hebben niet altijd een actief verstand, omdat het gebruik van het vlees van dieren zwaarlijvigheid veroorzaakt en onze fijngevoeligheid van geest doet afstompen. God wil dat de zintuiglijke vermogens van zijn volk helder zouden zijn en in staat om goed te functioneren. Maar als u een vleeshoudend dieet hebt, hoeft u niet te verwachten dat uw geest productief zal zijn. Onze gedachten moeten gereinigd worden, dan kan de zegen van God op zijn volk rusten. Het is onmogelijk voor diegenen die onbeperkt vlees eten om helder in hun denken te zijn en een actief verstand te hebben. Er bestaat een alarmerende traagheid tegenover onbewuste sensualiteit. Het is gewoonte om het vlees van dode dieren te eten. Dit stimuleert de lage hartstochten van ons menselijk organisme. Fout, een vleeshoudend dieet verandert ons gestel en versterkt het dierlijke. Wij zijn samengesteld uit datgene wat we eten. En het eten van veel vlees doet onze intellectuele prestaties afnemen. Studenten zouden in hun studie veel meer kunnen bereiken wanneer ze zelf nooit van vlees zouden proeven. Wanneer de dierlijke zijde van de mens door het eten van vlees wordt versterkt, dan nemen de verstandelijke vermogens evenredig af. Men kan met meer succes een godvruchtig leven gaan leiden en ook volhouden als men afstand doet van vlees. Want zo'n dieet wakkert begeerige neigingen aan tot grote activiteit en verzwakt onze zedelijke en geestelijke natuur. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Galaten 5 vers 17. Versterk de lage hartstochten. Als er ooit een tijd is geweest waarin het dieet zo eenvoudig mogelijk moet zijn, dan is het nu wel. Wij mogen onze kinderen geen vlees voorzetten. Het heeft als effect dat het lagere hartstochten aanwakkert en het heeft de neiging de zedelijke vermogens te doen afsterven. Ik heb onderricht ontvangen hoe het eten van vlees ten gevolge heeft dat onze natuur verdierlijkt en mannen en vrouwen beroofd worden van de liefde die zij voor een ieder zouden moeten voelen. Wij zijn opgebouwd uit hetgeen we eten. En zij van wie het dieet grotendeels bestaat uit dierlijk voedsel, wordt in een toestand gebracht waarin zij toelaten dat hun lagere hartstochten de hogere vermogens van hun wezen gaan overheersen. Wij stippelen niet precies een lijn uit over het te volgen dieet. Er bestaan vele soorten heilzaam voedsel, maar wat wij wel aangeven is dat vlees niet het juiste voedsel voor Gods volk is. Het verdierlijkt de mens. Hoe kan iemand in een land als dit waar fruit, graan en noten in overvloed zijn, denken dat hij vlees van dode dieren moet eten? Als in de huishoudens, die samen onze gemeente vormen, de dingen zo zouden zien als zij hoorden, dan zouden we dubbel zoveel dienst voor de Heer kunnen verrichten. Het licht dat mij is gegeven houdt in dat een zeer besliste boodschap over de gezondheidshervorming moet worden uitgedragen. Zij die vlees eten versterken hun lagere neigingen en bereiden de weg voor ziekte, zodat die vat op hun kan krijgen. Uw gezin heeft veel vlees gegeten en de dierlijke neigingen zijn daardoor versterkt, terwijl ze in hun verstand achteruit zijn gegaan. Wij zijn samengesteld uit hetgeen wij eten en als we grotendeels van het vlees van dode dieren leven, dan gaan we hun natuur aannemen. U heeft het grovere deel van uw organisme aangemoedigd, terwijl het fijnere deel verzwakt raakte. Wij willen dat de indringende waarheid van Gods woord iedereen van ons volk zal aangrijpen voordat deze conferentie voorbij is. Wij willen hen doen begrijpen dat het vlees van dieren niet het juiste voedsel voor hen is. Zo'n dieet cultiveert de dierlijke hartstochten in hen en in hun kinderen. God wil dat wij onze kinderen opvoeden in goede eet, kleed en werkgewoontes. Hij wil dat we doen wat we kunnen om ons verstoorde systeem opnieuw te reguleren. De veiligste koers. Wanneer men uit gewoonte vlees eet, verminder onze verstandelijke, zedelijke en lichamelijke vermogens. Vlees eten ontregelt ons organisme, benevelt ons verstand en doet ons zedelijke bewustzijn afstompen. Wij zeggen tot u, dierbare broeders en zusters, de veiligste koers is om vlees te laten staan. De oorzaak niet herkend. De gevolgen van een vleeshoudend dieet zijn niet direct merkbaar, maar dat is geen bewijs dat het niet schadelijk is. Slechts weinigen zijn ervan overtuigd dat het komt door het vlees dat zij gegeten hebben, waardoor hun bloed vergiftigd is en hun zoveel leed is bezorgd. Ik heb dit onderwerp van verschillende kanten bestudeerd. Het sterftecijfer als gevolg van het eten van vlees kan niet worden vastgesteld. Als dat wel zou kunnen, dan zouden we geen argumenten en excuses meer horen om aan onze trek in dood vlees toe te geven. We hebben overvloed aan goede dingen om onze honger te stillen, zonder dat we lijken bij ons op tafel hoeven te zetten als onderdeel van ons menu. Velen sterven aan ziekten die geheel te wijten zijn aan het eten van vlees, terwijl deze ware reden door hunzelf of anderen nauwelijks wordt vermoed. Sommigen ondervinden er niet dadelijk de gevolgen van, maar dat is geen bewijs dat het niet schadelijk voor hen is. Het kan zeker al zijn uitwerking hebben op het organisme, terwijl het slachtoffer er voorlopig nog niets van merkt. U hebt herhaaldelijk ter verdediging van uw toegevelijkheid op het punt van eten van vlees gezegd: hoe schadelijk het ook voor anderen mag zijn, mij doet het geen schade, want ik eet het heel mijn leven al. U weet niet hoe goed u zou zijn geweest indien u zich van vlees had onthouden. Varkensvlees in het bijzonder afgekeurd. God heeft u licht en kennis gegeven waarvan u beweert dat die rechtstreeks van hem kwamen en die u liet zien uw eetlust in te tomen. U weet dat het eten van varkensvlees in strijd is met zijn uitdrukkelijk gebod, dat hij niet heeft gegeven omdat hij zijn gezag zo speciaal wilde laten gelden, maar omdat het voor diegenen die daarvan zouden eten schadelijk zou zijn. Door van te eten zou hun bloed onzuiver worden, zodat schrofulose, tussen haakjes tuberculose van de lymfeklieren, en andere tumoren hun organisme konden aantasten en hun hele lichaam daardoor te lijden zou hebben. Vooral de tere, gevoelige zenuwen van de hersenen zouden verzwakt raken en zo beneveld dat heilige dingen niet langer onderscheiden zouden kunnen worden, maar op één hoogte met grote dingen gesteld zouden worden. De vezels van de varken zitten vol parasieten. Van het varken zei God: onrein zal het voor u zijn, van hun vlees zult gij niet eten en hun aas zult gij niet aanraken. Leviticus 11, vers 7 en 8. Dit gebod is gegeven omdat varkensvlees als voedsel ongeschikt is. Varkens zijn aaseters en dit was het enige doel waarvoor zij dienden. Nooit in geen enkele omstandigheid was het de bedoeling dat mensen hun vlees zouden eten. Varkensvlees, hoewel een van de gewoonste dieetbestanddelen, is een van de meest schadelijke producten. God verbood de Hebreërs niet slechts van het eten van varkensvlees om zijn gezag aan te tonen, maar omdat het voor de mens geen geschikt voedsel is. Het zou ons organisme met schrofulose, tussen haakjes tuberculose van de lymfeklieren vullen, en speciaal in dat warme klimaat lepra en verschillende andere ziektes veroorzaken. In dat klimaat was de invloed op het menselijke organisme veel schadelijker dan in een kouder klimaat. Maar God heeft onder geen enkele omstandigheid de bedoeling gehad dat het varken gegeten zou worden. De heiden gebruikten varkensvlees als voedsel en Amerikanen gebruikten varkensvlees onbeperkt als een belangrijk bestanddeel van hun dieet. Varkensvlees smaakt in zijn natuurlijke vorm niet aangenaam. Het wordt voor de eetlust aantrekkelijk gemaakt door veel specerijen, waardoor iets wat al heel slecht is, nog erger wordt gemaakt. Meer dan enig ander vleessoort veroorzaakt varkensvlees een slechte toestand van het bloed. Zij die onbeperkt varkensvlees eten, kunnen alleen maar ziek worden. Zij die veel beweging in de buitenlucht hebben, realiseren zich de kwalijke gevolgen van het eten van varkensvlees niet zozeer als degenen wiens leven zich vooral binnenhuis afspeelt, die zittende bezigheden hebben en denkwerk verrichten. Maar het is niet alleen de lichamelijke gezondheid die door het eten van varkensvlees wordt geschaad. Onze geest wordt aangetast en onze fijnere zintuigen raken afgestomd door het eten van dit vettere voedsel. Het is voor elk levend wezen onmogelijk om gezond vlees te hebben wanneer vuil hun natuurlijke omgeving is en zij zich met allerlei afschuwelijke dingen voeden. Het vlees van varkens is samengesteld uit wat ze eten. Als mensen hun vlees eten, dan zal hun bloed en hun vlees verontreinigd raken met de vuiligheid die via de varken aan hen wordt doorgegeven. Het eten van varkensvlees heeft geleid tot schrofulosen, tussen haakjes tuberculose van de lymfeklieren, lepra en tot kankergezwellen. Het eten van varkensvlees veroorzaakt bij het menselijke geslacht nog steeds het meest intensieve lijden. Dierlijk vet en bloed. Als gezin bent u helemaal niet vrij van ziekte. U hebt dierlijk vet gebruikt, hetgeen God in zijn woord uitdrukkelijk verbiedt. Dit zij een altoos gedurende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Gij zult volstrekt geen vet en geen bloed eten, Leviticus 3, vers 17. Ook zult gij in uw woonplaatsen in het geheel geen bloed eten van gevogelte, noch van vee. Al wie enig bloed eet, die zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden, Leviticus 7, vers 26 en 27. Het vlees wordt doortrokken van vet geserveerd, omdat een ontaarde smaak dat graag heeft. Zowel het bloed als het vet van dieren worden als lekkernij gegeten. Maar de Heer gaf speciale aanwijzingen dat die dingen niet gegeten mochten worden. Waarom? Omdat het eten ervan een verziekte bloedsomloop in het menselijke organisme zou veroorzaken. Het veronachtzamen van deze speciale richtlijnen van God heeft mensen heel wat moeilijkheden en ziekte bezorgd. Wanneer zij stoffen in hun organisme opnemen, waaruit geen goed vlees of goed bloed geproduceerd kunnen worden, dan moeten zij de gevolgen van het negeren van Gods woord dragen. Vis vaak verontreinigd. Op veel plaatsen raken vissen zo besmet door het vuil dat zij eten, dat daardoor ziekte wordt veroorzaakt. Dit geldt in het bijzonder in het geval wanneer vissen in contact komen met het rioolwater van de grote steden. Vissen die zich voeden met de inhoud van de afvoerpijpen, kunnen zich naar ver verwijderde wateren verplaatsen, waar het water fris en schoon is. En wanneer ze dan worden gegeten, dan maken ze de mens ziek die zich van geen gevaar bewust zijn. Het herkennen van noodsituaties. Waar volop goede melk en goed fruit te krijgen is, bestaat er nauwelijks een excuus voor het eten van dierlijk voedsel. Het is niet noodzakelijk om het leven van enig schepsel van God te nemen om in onze gewone noden te voorzien. In sommige gevallen van ziekte of uitputting kan men het best vinden om een beetje vlees te eten, maar men moet erg oppassen dat het vlees van gezonde dieren afkomstig is. Het is een serieus vraagstuk geworden of het in deze tijd überhaupt nog wel veilig is om vlees te eten. Het is beter om nooit meer vlees te eten dan om vlees van dieren die niet gezond zijn te gebruiken. Toen ik het voedsel dat ik nodig had niet kon krijgen, heb ik soms een beetje vlees gegeten, maar ik word er hoe langer hoe meer huiverig voor. Sommigen zijn oprecht van mening dat een goed dieet voornamelijk uit pap bestaat. Veel pap eten is niet gezond voor de spijsverteringsorganen, want het bevat te veel vloeistof. Moedig het eten van groente, fruit en brood aan. Een vleeshoudend dieet is niet het meest gezonde, en toch zou ik niet het standpunt willen innemen dat vlees door iedereen zou moeten worden afgeschaft. Zij die zwak spijsverteringsorganen hebben, kunnen vaak wel vlees eten in geval zij groente, fruit of pap niet kunnen verdragen. Als wij onze gezondheid zo goed mogelijk in stand willen houden, dan moeten wij het eten van groente en fruit tijdens dezelfde maaltijden vermijden. Wanneer we een zwakke maag hebben, levert dat narigheid op. Ons hoofd raakt verward en is niet langer tot geestelijke arbeid in staat. Eet bij de ene maaltijd fruit en groente bij de andere. Van zoete taart, zoete pudding en custard raken onze spijsverteringsorganen in de war. En waarom zouden wij hen die rond onze tafel zitten in verleiding brengen door hun zulke dingen voor te zetten? Hoe meer het dieet van leraren en leerlingen uit vlees bestaat, hoe minder ontvankelijk de geest is om geestelijke dingen te begrijpen. Dierlijke neigingen worden versterkt en de fijngevoeligheid van onze geest stomt af. Vlijtig studeren is niet meer de voornaamste reden voor het ineenstorten van geestelijke vermogens. De hoofdoorzaak is een verkeerd dieet, onregelmatig eten en een gebrek aan lichaamsbeweging. Onregelmatige tijden voor eten en slapen onttrekken energie aan onze hersenen. Een dieet zonder vlees is geschikt. Vlees is niet noodzakelijk voor onze gezondheid of kracht. Anders had de Heer een vergissing gemaakt toen hij Adam en Eva voor hun zondeval te eten gaf. Fruit, groente en graan bevatten alle benodigde voedingsstoffen. Het is een vergissing te denken dat spierkracht afhangt van het gebruik van dierlijk voedsel. Er kan zelfs beter een behoefte van onze organismen worden voorzien zonder daarvan te eten. En men krijgt er ook een krachtiger gezondheid door. Granen, samen met fruit, noten en groenten, bevatten alle noodzakelijke voedingseigenschappen om goed bloed te produceren. Deze stoffen zijn niet zo volledig uit een vleeshoudend dieet te halen. Als het eten van vlees essentieel zou zijn geweest voor onze gezondheid en onze kracht, dan had dierlijk voedsel deel uitgemaakt van het dieet dat de mens in het begin was toegewezen. Waarom tweedehands voedsel eten? Het dieet van dieren bestaat uit groenten en granen. Is het nodig dat groenten eerst verdierlijkt worden? Moeten zij in het organisme van dieren worden opgenomen voordat wij ze te eten krijgen? Moeten wij aan onze groenten komen via het eten van vlees van dode schepselen? God gaf aan onze eerste voorouders vruchten in hun natuurlijke staat. Hij gaf Adam het beheer over het hof om die te bewerken en te bewaren en hij zei, het zal u tot spijzen dienen, Genesis 1 vers 29. Het zou niet zo zijn dat het ene dier het andere zou doden om op te eten. Zij die vlees eten, eten alleen maar tweedehands graan en groenten, want een dier haalt daaruit de voeding waardoor het groeit. Het leven uit het graan en de groenten gaat over in het wezen dat het opeet. Wij ontvangen het doordat wij het vlees van het dier eten. Hoeveel beter is het dan om het rechtstreeks te krijgen, door het voedsel te eten dat God aan ons gegeven heeft. Vlees een bijzonder stimulerend middel. Wanneer men met het eten van vlees stopt, voelt men zich vaak slap en futloos. Velen dragen dit aan als bewijs dat vlees noodzakelijk is. Maar het komt doordat dit soort voedsel stimulerend werkt, doordat zij het bloed verhitten en de zenuwen prikkelen dat men het zo mist. Sommigen zullen het net zo moeilijk vinden om te stoppen met vlees eten als het voor een dronkaard is om zijn borreltje te laten staan. Maar de overgang zal hen ten goede komen. Vlees is ook schadelijk. Het feit dat het van nature stimulerend is, zal voldoende argument tegen het gebruik ervan moeten zijn. En de bijna universele ziektetoestand van de dieren maakt het dubbel bezwaarlijk. Het prikkelt onze zenuwen en wekt onze hartstochten op, en daardoor krijgen onze lagere neigingen de overhand. Ik was een beetje verbaasd over uw argument waarom een vleeshoudend dieet u krachtig hield. Want als u zichzelf buiten beschouwen laat, dan zult u met uw verstand ontdekken dat een vleeshoudend dieet niet zoveel voordelen biedt als u veronderstelt. U weet hoe u aan een tabakverslaafde moet antwoorden als die, als pleidooi voor het gebruik van tabak, met de argumenten zou aankomen die u hebt gebruikt om door te kunnen gaan met het als voedsel gebruiken van het vlees van dode dieren. De zwakte die u voelt als u geen vlees eet, is een van de sterkste argumenten die ik u zou kunnen geven om het niet langer te eten. Zij die vlees eten, voelen zich erna gestimuleerd en zij leven in de veronderstelling dat zij er sterker door zijn geworden. Als iemand dan stopt met vlees eten, kan hij zich een tijdje slap voelen. Maar wanneer het organisme van de gevolgen van zo'n dieet is gereinigd, dan zou hij zich niet langer slap voelen en niet meer verlangen naar datgene waarvan hij beweerde dat het noodzakelijk was om zijn krachten in stand te houden. Zorg voor vervangende gerechten. Als vlees wordt afgeschaft, moet zijn plaats worden ingenomen door verscheidenheid aan granen, noten, groenten en fruit die zowel voedzaam als smakelijk is. Dit is in het bijzonder noodzakelijk voor hen die zwak zijn of die belast zijn met voortdurend zwaar werk. In sommige landen waar armoede heerst, is vlees het goedkoopste voedsel. In zulke omstandigheden is de overstap moeilijker te maken, maar het kan lukken. Wij moeten echter de situatie waarin mensen verkeren en de macht van een levenslange gewoonte in het oog houden en voorzichtig zijn om onze opvattingen niet op te dringen, ook al zijn ze juist. Niemand mag gedrongen worden om de overstap abrupt te maken. De plaats van vlees moet door heilzame producten worden ingenomen die niet duur zijn. In deze kwestie hangt heel veel af van diegene die kookt. Met zorg en vaardigheid kunnen schotels worden klaargemaakt die zowel voedzaam als smakelijk zijn en die grotendeels de plaats van vlees kunnen innemen. Vorm in alle gevallen het geweten. Probeer de wil voor u te overwinnen. Zorg voor goed en heilzaam voedsel. De overstap kan dan gemakkelijk gemaakt worden en het verlangen naar vlees zal spoedig ophouden. Het goed kunnen klaarmaken van voedsel is een heel belangrijk talent. Vooral wanneer vlees niet langer de hoofdschotel vormt, is goed kunnen koken een noodzakelijk vereiste. Er moet iets goeds worden klaargemaakt dat de plaats van vlees kan innemen. En deze vleesvervangende gerechten moeten goed worden klaargemaakt, zodat men niet naar vlees verlangt. Onlogische uitvluchten. Als Satan bezit neemt van onze geest, hoe snel vervagen dan het licht en het onderricht die de Heer in zijn genade heeft gegeven? En missen we iedere kracht? Hoeveel verzinnen uitvluchten en bedenken niet bestaande behoeften om hun verkeerde weg mee te ondersteunen, wanneer zij het licht opzij zetten en onder hun voeten vertrappen? Ik spreek vol overtuiging. Het grootste bezwaar tegen gezondheidshervorming is dat deze mensen er niet naar leven. En ondanks dat zeggen zij vol ernst dat zij hun krachten niet op peil kunnen houden als zij volgens de gezondheidshervorming leven. In al dergelijke gevallen vinden wij een goede reden waarom zij niet volgens de gezondheidshervorming kunnen leven. Zij leven er niet naar en hebben er nooit strikt naar geleefd, daarom kunnen zij er de voordelen niet van plukken. Sommigen vervallen in de fout die het voor hen, ondanks dat zij van vlees afstappen, niet nodig is om die plek op te vullen met de beste vruchten, groenten, zo natuurlijk mogelijk bereid, zonder vet en specerijen. Als men slechts de schatten waarmee de Schepper hen heeft omgeven vaardig zou rangschikken, dan zouden ouders en kinderen met een zuiver geweten in het werk betrokken zijn. Dan zouden zij genieten van eenvoudig eten en zij zouden in staat zijn om begrijpelijk over gezondheidshervorming te spreken. Zij die niet overtuigd zijn van de gezondheidshervorming en deze nooit volledig hebben geaccepteerd, kunnen haar zegeningen niet beoordelen. Zij die af en toe afdwalen en hun smaak bevredigen door vetgemeste kalkoen of ander vlees te eten, die laten hun eetlust ontaarden en zijn niet diegenen die de voordelen van het systeem van gezondheidshervorming kunnen beoordelen. Zij worden door hun smaak beheerst, niet door beginselen. Ernstige oproepen tot hervorming. Vele ouders handelen alsof zij van hun verstand beroofd zijn. Zij verkeren in een suffige toestand, verlamd door het toegeven aan hun ontaarde eetlust en lage hartstochten. Onze predikanten die de waarheid kennen, moeten de mensen uit hun verlamde toestand opwekken en hen ertoe leiden al die dingen weg te doen die trek in vlees doen ontstaan. Als zij nalatig zijn met het doorvoeren van hervormingen, dan boeten zij in aan geestelijke kracht en raken steeds meer aan lager wal door aan zonde toe te geven. Gewoontes waarvan de hemelse gewesten walgen, gewoontes die mensen tot minder dan beesten verlagen, heersen in vele woningen. Laten alle die de waarheid kennen zeggen, weg met die vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. 2 Petrus 2 vers 11. Laat geen van onze predikanten het verkeerde voorbeeld geven door vlees te eten. Laten zij en hun gezinnen leven in overeenstemming met het licht van de gezondheidshervorming. Predikanten mogen hun eigen natuur en die van hun kinderen niet laten verdierlijken. Kinderen van wie de verlangens niet zijn ingeperkt, komen niet alleen in verleiding om toe te geven aan de gebruikelijke onmatigheid gewoontes, maar ook om hun lagere hartstochten de vrije loop te laten en zuiverheid en deugd te veronachtzamen. Zij worden door Satan ertoe gebracht om niet alleen hun eigen lichaam te verderven, maar ook anderen door hun kwade influisteringen door te vertellen. Wanneer de ouders door zonde verblind zijn, dan zullen zij deze dingen vaak niet kunnen onderkennen. Tot ouders in steden zendt de Heer zijn waarschuwingsroep. Houd uw kinderen bijeen in uw eigen huis. Haal hen weg bij diegenen die de geboden van God verontachtzamen, die het kwade bedrijven en dat aan anderen leren. Trek zo snel mogelijk uit de steden weg. Ouders kunnen een kleine woning op het platteland kopen, met land om te bewerken. Daar kunnen ze een boomgaard hebben, groenten en kleine vruchten verbouwen, die de plaats van vlees kunnen innemen dat zo verderfelijk is voor de doorstroming van het levensbloed door onze aderen. Vermogen om weerstand te bieden door vasten en gebed. Als onze eetlust verlangt naar het vlees van dode dieren, dan is het nodig om te vasten en te bidden, opdat de Heer zijn genade geeft om weerstand te kunnen bieden aan de vleeselijke lusten die strijd voeren tegen de ziel. 2 Petrus 2 vers 11. Wanneer het tegenstrijdig is te bidden voor genezing. Onder Zevende-dag-Adventisten bevinden zich mensen die niet gehoorzaam willen zijn aan het licht dat hen in deze kwestie is gegeven. Ze laten hun dieet mede uit vlees bestaan. Dan overkomt hun een ziekte. En als ze dan ziek zijn en lijden als gevolg van hun eigen verkeerd handelen, vragen zij Gods dienaren om voor hen te bidden. Maar hoe zou de Heer iets voor hen kunnen doen wanneer zij niet zijn wil willen doen, als zij weigeren zijn aanwijzingen op het punt van gezondheidshervorming op te volgen? 30 jaar lang al komt het licht over de gezondheidshervorming tot het volk van God, maar velen hebben het tot onderwerp van spotterij gemaakt. Ze zijn doorgegaan met het gebruik van thee, koffie, specerijen en vlees. Hun lichaam is totaal verziekt. Ik vraag me af hoe wij zulke mensen aan de Heer kunnen opdragen voor genezing. Hete biscuit en vlees zijn totaal niet in overeenstemming met de beginselen van gezondheidshervorming. Als we ons verstand voorrang zouden geven, boven onze impulsen en de liefde tot het toegeven aan onze wellust, dan behoren wij het vlees van dode dieren niet eens te proeven. Wat is er weerzinwekkender om te ruiken dan een winkel waar men vlees verkoopt? De geur van rauw vlees staat iedereen tegen van wie de zintuigen niet verdorven zijn door onze cultuur met haar onnatuurlijke smaak. Wat is er voor iemand die nadenkt akeliger om te zien dan al die dieren geslacht om te worden verslonden? Wanneer men het licht dat God over de gezondheidshervorming heeft doen schijnen veronachtzaamt, dan zal hij geen wonder verrichten om diegene gezond te maken die er alles aan doen om zichzelf ziek te maken. Hervormingsleiders. Ondanks het feit dat we het eten van vlees niet tot een toetssteen maken, ondanks dat we niemand willen dwingen te stoppen met het eten van vlees, is het toch onze plicht om te verzoeken dat geen enkele predikant van deze conferentie de gezondheidshervorming op dit punt licht zal opvatten of zal tegenstreven. Wanneer u, ondanks het licht dat God heeft gegeven over de gevolgen van het eten van vlees op ons organisme, toch doorgaat met het eten van vlees, dan moet u daar de consequenties van ervaren. Maar neem tegenover de mensen niet de positie in dat zij kunnen denken dat het niet nodig is om ten aanzien van het eten van vlees op te roepen tot hervormingen. Want de Heer roept op tot hervorming. De Heer heeft ons een taak gegeven de gezondheidsboodschap te verkondigen. En als u niet naar voren kunt treden in de rangen van hen die deze boodschap brengen, dan moet u daar niet zoveel nadruk op leggen. Wanneer u de inspanningen van uw medearbeiders die onderwijs geven in gezondheidshervorming tegenwerkt, dan plaatst u zich buiten de orde en staat u aan de verkeerde kant. Zullen wij als boodschappers van God niet een besliste getuigenis laten horen tegen het toegeven aan een ontaarde eetlust? God heeft ons een overvloed aan vruchten en granen gegeven, die op een gezonde manier kunnen worden bereid en in gepaste hoeveelheden kunnen worden gegeten. Waarom kiezen wij dan nog voortdurend voor vlees? Is het nog wel mogelijk dat wij vertrouwen hebben in predikanten die aan tafels waar vlees geserveerd wordt, dit samen met anderen eten? Gij zult nauwgezet de geboden van de Heer en uw God onderhouden, Deuteronomium 6, vers 17. Ieder die de gezondheidswetten schendt, zal zich zeker Gods ongenoegen op de hals halen. O, hoeveel zouden niet dag aan dag van de Heilige Geest ontvangen, als wij behoedzaam zouden wandelen, onszelf zouden verloochenen en de deugden van het karakter van Christus zouden beoefenen? Laten onze predikanten en colporteurs onder het vaandeel van strikte gematigdheid wandelen. Schaam u er nooit voor te zeggen, nee dank u, ik eet geen vlees. Ik heb gewetensbezwaren tegen het eten van vlees van dode dieren. Wanneer u thee wordt aangeboden, sla dit dan af en geef de reden van uw weigering te kennen. Leg uit dat het schadelijk is en ook al stimuleert het voor even, die stimulans is snel uitgewerkt en dan krijg je met een even grote terugslag te maken. Ten aanzien van vlees kunnen we allemaal zeggen, laat het staan. En we moeten allemaal een duidelijke getuigenis geven tegen thee en koffie door het nooit te gebruiken. Het zijn narcotica. Even schadelijk voor onze hersenen als voor de andere organen van ons lichaam. Het tijdstip is nog niet aangebroken waarop ik zou kunnen zeggen dat men helemaal moet stoppen met het gebruik van melk en eieren. Melk en eieren moeten niet op één hoop gegooid worden met vlees. Tegen sommige kwalen helpt het goed om eieren te eten. Laten de leden van onze gemeente zulke zelfzuchtige eetlust afzweren. Iedere cent die aan thee, koffie en vlees wordt uitgegeven, is meer dan verspild, want deze zaken belemmeren de optimale ontwikkeling van ons lichamelijke, verstandelijke en geestelijke vermogens. Een samenvatting. Als we voordeel zouden hebben bij het toegeven aan het verlangen naar vleesgerechten, dan zou ik dit appel niet op u doen. Maar ik weet dat het niet zo is. Vleesgerechten zijn schadelijk voor ons lichamelijk welzijn en wij moeten leren het zonder te doen. Zij die in de positie verkeren dat zij een vegetarisch dieet kunnen krijgen, maar die ervoor kiezen om op dit punt hun eigen voorkeur te volgen door te eten en te drinken wat zij willen, zullen langzamerhand zorgeloos worden ten aanzien van de aanwijzingen die de Heer heeft gegeven over andere onderdelen van de waarheid voor deze tijd. Zij zullen hun voorstelling van wat waar is verliezen. Ze zullen zeker maaien hetgeen zij gezaaid hebben. Ik heb opdracht ontvangen dat de studenten aan onze scholen geen vleesgerechten of ander voedsel waarvan zij weten dat het slecht is, opgediend moeten krijgen. Er mag niets op tafel komen dat kan dienen tot het opwekken van het verlangen naar stimulerende middelen. Ik doe een beroep op jong en oud, op hen die van middelbare leeftijd zijn. Ontzeg uw eetlust die dingen die schadelijk voor u zijn. Dien de Heere door zelfopoffering. Geef uw kinderen een aandeel in dit werk dat zij kunnen begrijpen. Wij zijn alle leden van Gods gezin. En de Heer wil dat zijn kinderen ervoor kiezen, of ze nu jong of oud zijn, hun eetlust te bedwingen en hun geld te besparen voor de bouw van zalen, voor samenkomsten en voor de ondersteuning van zendelingen. Voor de ouders heb ik de volgende opdracht gekregen. Ga in deze kwestie aan Gods kant staan. Wij mogen steeds in gedachten houden dat wij in deze dagen van beproeving voor de God van het heelal in het gericht staan. Wilt u pleziertjes die u schade doen niet opgeven? Als u alleen maar met woorden uw geloof beleidt, is dat goedkoop. Laat uw zelfverloochenend handelen getuigen dat u gehoorzaam wilt zijn aan de eisen die God stelt aan het volk dat hem ten eigendom is. Doe daarom een deel van het geld wat u door uw daden van zelfverloochening bespaart in de gemeentekas, opdat wat nodig is voor de uitvoering van Gods werk beschikbaar is. Er zijn vele mensen die denken dat zij het niet zonder vleesgerechten kunnen stellen. Maar wanneer deze mensen, vastbesloten om onder zijn leiding te wandelen, zich aan Gods kant zouden scharen, dan zouden zij net als Daniël en zijn vrienden kracht en wijsheid ontvangen. Ze zouden ontdekken dat de Heer hun een zuiver oordeel zou geven. Velen zouden verbaasd staan te ontdekken hoeveel door zelfverloochenend handelen bespaard kan worden. Al die kleine bedragen die door zelfverloochening worden bespaard, zullen meer effect sorteren voor een zaak van God dan kan worden bereikt door grote schenkingen waarvoor geen zelfopoffering nodig is. Seventh-day Adventisten zijn bezig met belangrijke waarheden. Meer dan 40 jaar geleden, geschreven in 1909, gaf de Heer ons licht speciaal gericht op gezondheidshervorming. Maar hoe moeten wij in dit licht wandelen? Hoeveel hebben wel niet geweigerd om in overeenstemming met de raadgevingen van God te leven? Als volk moeten wij vooruitgang boeken naar de mate waarin wij licht hebben ontvangen. Het is onze plicht om de beginselen van gezondheidshervorming te begrijpen en te eerbiedigen. Op het punt van gematigdheid moeten wij alle andere mensen voor zijn. En toch zijn er onder ons goed ingelichte gemeenteleden en zelfs dienaren van het evangelie die weinig eerbied hebben voor het licht dat God over dit onderwerp heeft gegeven. Zij eten wat zij willen en zij werken zoals ze willen. Wij stippelen geen exacte lijn uit voor een te volgen dieet, maar we zeggen wel dat in landen waar fruit, graan en noten overvloedig aanwezig zijn, vlees niet het juiste voedsel voor het volk van God is. Mij is verteld dat vlees eigenschappen heeft die onze natuur verdierlijken en dat het mannen en vrouwen berooft van de liefde en sympathie die zij voor iedereen zouden moeten voelen, en dat het de lage hartstochten de overhand geeft over de hogere kanten van ons wezen. Als vlees ooit al veilig zou zijn geweest, nu is dat niet meer. Vormen van kanker, tumoren en longziekten zijn grotendeels veroorzaakt door het eten van vlees. Het is niet de bedoeling het eten van vlees tot een soort gemeenschapstest te maken, maar we moeten rekening houden met de invloed die belijdende gelovigen die vlees eten op anderen hebben. Moeten wij als boodschappers van God niet tot de mensen zeggen, of gij dus eet of drinkt of wat gij ook doet, doet alles ter ere van God? 1 Korinthe 10 vers 31. Moeten wij niet een besliste getuigenis laten horen tegen het toegeven aan een ontaarde eetlust? Zou ook maar iemand van de predikanten die de meest plechtige waarheid verkondigt, die ooit aan stervelingen is gegeven, zelf het verkeerde voorbeeld geven door naar de vleespotten van Egypte terug te keren? Zullen zij die door de tienden uit Gods voorraadskamer ondersteund worden, zichzelf door genotzucht toestaan de levengevende stroom die door hun aderen vloeit te vergiftigen? Zullen zij het licht en de waarschuwing die God hen heeft gegeven in de wind slaan? De gezondheid van ons lichaam moet als een noodzakelijke voorwaarde worden gezien voor het toenemen in genade en het krijgen van een evenwichtig humeur. Als wij niet goed voor onze maag zorgen, dan wordt de vorming van een rechtschapen zedelijk karakter daardoor belemmerd. Onze hersenen en zenuwen staan met onze maag in verbinding. Verkeerd eten en drinken resulteren in verkeerd denken en handelen. Wij allen worden nu getest en beproefd. Wij zijn in Christus gedoopt. En wanneer wij ons aandeel leveren door afstand te doen van alles wat ons neerhaalt en maakt tot hetgeen wij niet zouden behoren te zijn, dan zullen wij de kracht ontvangen om in Christus op te groeien die ons levend hoofd is. En dan zullen wij de verlossing van God kunnen zien. Voortschrijdend dieethervorming binnen instellingen van Zevende-dag Adventisten. Aantekening. Het is een historisch feit dat gezondheidsinstellingen van de Zevende-dag Adventisten in de begintijd in meer of mindere mate vlees serveerden aan hun patiënten en helpers. De hervorming was in deze fase nog in opbouw. In de oudere instellingen werd na een langdurige strijd uiteindelijk vlees van alle menus geschrapt. In geval van het Battle Creek Sanatorium werd deze stap in 1898 gedaan. Grotendeels in antwoord op het advies van de pen van mevrouw White dat in dit hoofdstuk is opgenomen. In het Sint Helena Sanatorium vond de verandering in 1803 plaats. Rond deze tijd hadden de inzichten over het dieet zonder vlees zich wijd verspreid. En met veel minder moeilijkheden dan wanneer deze stap op een vroeger tijdstip was gedaan, werd vlees uit het dieet van de gasten weggelaten. Voor de directeuren van de oudere instellingen was het een vreugde te weten dat op plaatsen waar tijdens deze periode nieuwe instellingen werden gevestigd, geen vlees aan de patiënten werd geserveerd. De raadgevingen over het onderwerp vlees zijn niet volledig zonder een beeld te schetsen van de strijd die in onze instellingen is gevoerd over de afschaffing, zoals die naar voren komt in meerdere mededelingen van mevrouw White, en de aanwijzing die oproept tot een voortgaande dieethervorming. Het is essentieel dat de lezer deze feiten en het tijdstip waarop de verschillende uitspraken zijn gedaan in gedachten houdt, wanneer men de fase van de kwestie rondom vlees bestudeert. Oproepen voor een dieet zonder vlees in onze vroegste gezondheidsinstellingen. Tussen haakjes 1884. Ik ben vanmorgen om 4 uur opgestaan om een paar woorden te schrijven. Ik heb de laatste tijd veel nagedacht hoe de instelling waarover u de leiding heeft helemaal zou kunnen zijn zoals God zou willen hebben. En ik wil u een paar gedachten aan de hand doen. Wij werken aan gezondheidshervorming en proberen zoveel mogelijk terug te keren tot Gods oorspronkelijke bedoeling, gematigdheid. Gematigdheid bestaat niet alleen maar in het zich onthouden van bedwelmende drank en tabak. Het strekt zich verder uit. Het moet de wijze waarop wij eten reguleren. U bent allemaal bekend met het licht over het onderwerp gezondheidshervorming. Maar als ik het tehuis bezoek, zie ik dat men ten aanzien van het eten van vlees duidelijk afstand heeft genomen van de gezondheidshervorming. En ik ben ervan overtuigd dat er iets moet veranderen. En wel meteen. Uw dieet bestaat voor een groot deel uit vlees. God wijst niet deze weg. De vijand probeert het dieetvraagstuk een verkeerd fundament te geven door de leidinggevende van de instelling ertoe te brengen het dieet aan te passen aan de smaak van de patiënten. Toen de Heer de kinderen van Israël uit Egypte leidde, stelde hij zich ten doel hen in Canaan te vestigen als een zuiver, gelukkig en gezond volk. Laat ons dit plan van God eens bestuderen en zien hoe dit werd verwezenlijkt. Hij beperkte hun dieet, hij ontnam hun vlees deels als voedsel, maar zij hunkerden naar de vleespotten van Egypte en God gaf hun vlees en de onvermijdelijke gevolgen ervan. Het gezondheidstehuis werd ten koste van grote opoffering gevestigd om zieken zonder medicijnen te kunnen behandelen. Het zou vanuit de gezondheidsbeginselen worden geleid. Men zou toewerken naar een zo snel mogelijke vermindering van het toedienen van medicijnen, totdat dit volledig gestopt zou zijn. Voorlichting moet worden gegeven over het juiste dieet, de juiste kleding en over goede lichaamsbeweging. Niet alleen onze eigen mensen zouden moeten worden getraind, maar ook degenen die het licht over gezondheidshervorming niet ontvangen hebben, moeten worden geleerd hoe zij gezond volgens Gods ordening kunnen leven. Maar als wij op dit punt onszelf niet aan de maatstaf houden, waarom zou het dan nodig zijn om zulke hoge kosten te maken voor de vestiging van een gezondheidsinstelling? Waar begint de hervorming? Ik kan er niet mee instemmen dat wij zo tegen Gods ordeningen inleven. Wij moeten de zaken anders regelen of anders de naam gezondheidstehuis opgeven, want die is dan helemaal niet toepasselijk. De Heer heeft mij laten zien dat het gezondheidsinstituut niet mag worden aangepast aan de smaak of de ideeën van wie dan ook. Ik weet dat het excuus voor het toestaan van vlees binnen de instelling is, dat de bezoekers die voor ontspanning komen een ander dieet niet op prijs stellen. Laat zij dan maar daarheen gaan waar ze het dieet kunnen krijgen dat zij verlangen. Als de instelling niet ook voor gasten volgens de juiste beginselen kan worden geleid, laat zij dan de naam die zij heeft aangenomen maar laten vallen. Maar het aangedragen excuus bestaat nu niet, want het aantal cliënten van buitenaf is erg klein. Het voortdurend eten van vlees is beslist schadelijk voor ons organisme. Er bestaat geen ander excuus voor dan een verdorven en ontaarde eetlust. U kunt zich afvragen, wilt u vlees compleet afschaffen? Mijn antwoord hierop is dat het er uiteindelijk van zal komen, maar dat we op dit ogenblik nog niet op deze stap zijn voorbereid. Het eten van vlees zal uiteindelijk worden afgeschaft. Het vlees van dieren zal niet langer bestanddeel zijn van ons dieet en wij zullen met afkeer naar een slagerswinkel kijken. Wij zijn opgebouwd uit hetgeen wij eten. Zullen wij onze dierlijke hartstochten versterken door het eten van dierlijk voedsel? In plaats van onze smaak te leren van dit ruwe dieet te houden, wordt het hoog tijd dat we onszelf leren leven van fruit, graan en groente. Dit is de opdracht voor allen die aan onze instellingen verbonden zijn. Eet minder en minder vlees totdat het helemaal niet meer gegeten wordt. Als vlees wordt verdrongen, als onze smaak er niet langer meer aan gewend is, als het lekker vinden van vruchten en granen wordt aangemoedigd, dan zal de situatie spoedig zo zijn zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Dan zal door zijn volk geen vlees meer worden gegeten. Als u geen vlees meer gebruikt zoals voorheen, dan zult u een betere manier van koken leren en in staat zijn om de plaats van vlees door iets anders te laten innemen. Er kunnen veel gezonde gerechten worden klaargemaakt die nog vet, nog vlees van dode dieren bevatten. Er kan worden gezorgd voor een verscheidenheid aan eenvoudig, volmaakt gezonde en voedzame gerechten zonder dat er vlees in zit. Gezonde mensen hebben veel fruit, graan en groenten nodig. Af en toe moet er misschien wat vlees gegeven worden aan buitenstaanders die een zodanige smaak ontwikkeld hebben dat zij denken dat zij niet op kracht kunnen blijven tenzij ze vlees krijgen. Maar ze zullen een grotere uithoudingsvermogen hebben wanneer zij zich van vlees onthouden dan wanneer zij hoofdzakelijk van vlees leven. Het voornaamste bezwaar van artsen en helpers tegen het afschaffen van het vlees in het gezondheidstehuis is dat zij zelf vlees willen hebben. En vervolgens geven zij als argument dat zij vlees moeten hebben. Daarom moedigen wij het eten ervan aan. Maar God wil niet dat aan diegenen die naar het gezondheidstehuis komen wordt geleerd om op een vleeshoudend dieet te leven. Leer ze in de richting van het tegenovergestelde tijdens lezingen in de conferentiezalen en door het goede voorbeeld te geven. Dit vraagt om grote vaardigheid in het bereiden van heilzaam voedsel. Het kost meer werk, maar het moet niettemin langzamerhand worden ingevoerd. Gebruik minder vlees. Laten zij die met koken belast zijn en zij die verantwoordelijkheid dragen hun smaak en eetgewoontes ontwikkelen in overeenstemming met de gezondheidswetten. Wij zijn meer bezig geweest met terugkeren naar Egypte dan het optrekken naar Canaan. Moeten we de gang van zaken niet omkeren? Moeten we niet gewoon heilzaam voedsel op tafel zetten? Moeten we geen afstand doen van warme biscuits waarvan je alleen maar spijsverteringsstoornissen krijgt? Zij die hun maatstaf zo dicht mogelijk bij die van God willen leggen, in overeenstemming met het licht dat God door zijn woord en het getuigenis van zijn geest heeft gegeven, zullen hun handelen niet wijzigen om tegemoet te kunnen doen aan de wensen van familie en vrienden of het er nu één is of twee of een hele massa die tegengesteld aan Gods wijs beleid leven. Wanneer we in deze zaak uitgaan van onze beginselen, als we ons strikt aan de regels van ons dieet houden, als wij christenen onze smaak volgens Gods bedoeling ontwikkelen, dan zullen wij een invloed uitoefenen die in overeenstemming is met hoe God over deze kwestie denkt. De vraag is, willen wij wel ware gezondheidshervormers zijn? Het is essentieel dat voortdurende eentonigheid in het dieet wordt vermeden. Men zal een veel betere eetlust hebben als het eten wordt afgewisseld. Wees eenduidig. Zet niet bij de ene maaltijd een grote variatie aan gerechten op tafel en de volgende helemaal geen. Ga hierin met zuinigheid te werk. Laat de mensen maar klagen wat ze willen. Laat ze maar aanmerking maken als het niet genoeg naar hun zin is. De Israëlieten klaagden altijd over Mozes en over God. Het is uw plicht de maatstaven van de gezondheidshervorming te hanteren. Men kan voor zieke mensen meer bereiken met het reguleren van hun dieet dan door alle baden die men hen maar kan geven. Laat hetzelfde bedrag dat aan vlees wordt uitgegeven voor de aankoop van fruit besteed worden. Laat de mensen zien hoe zij op de juiste manier kunnen leven. Was dit vanaf het begin al gebeurd in de instellingen in ... dan was dit de Heer welgevallen geweest en dan had hij met dat streven ingestemd. Men dient de maaltijd met vaardigheid en zorg te bereiden. Ik hoop dat dokter ... de functie die haar is toegewezen zal aannemen, dat zij de kok zal adviseren, zodat het eten dat in de gezondheidstehuis op tafel komt in overeenstemming met de gezondheidshervorming zal zijn. Omdat iemand geneigd is aan zijn eetlust toe te geven, is dat nog geen argument dat ieder moet leven zoals hij. Hij moet niet door zijn handelswijze proberen de instelling ertoe te bewegen zich aan zijn smaak en gewoontes aan te passen. Zij die over de instelling de verantwoordelijkheid dragen, moeten vaak samen overleg plegen. Zij moeten in volmaakte harmonie samenwerken. Geef alsjeblieft niet als argument dat vlees eten goed moet zijn, omdat deze of gene die aan zijn eetlust verslaafd is, heeft gezegd dat hij zonder vlees niet in een gezondheidstehuis kan leven. Leven van het vlees van dode dieren is een ruwe manier van leven. Wij als volk moeten een verandering, een hervorming tot stand brengen en de mensen leren dat er gezonde gerechten zijn die hen meer kracht verlenen en beter voor hun gezondheid zijn dan vlees. De zonde van deze tijd is gulzigheid in eten en drinken. Het toegeven aan eetlust is de God die velen aanbidden. Zij die aan het gezondheidsinstituut verbonden zijn, dienen hierin het goede voorbeeld te geven. Ze moeten gewetensvol in de vreze des Heren optreden en zich niet laten beheersen door een ontaarde smaak. Zij horen grondig te zijn geïnformeerd over de beginselen van gezondheidshervorming en onder alle omstandigheden onder deze vlag varen. Dokter ... ik hoop dat u meer en meer leert gezond te koken. Zorg voor een overvloed aan goed en heilzaam voedsel. Wees op dit punt niet zuinig. Beknibbel op uw vleesrekening, maar koop genoeg goed fruit en goede groenten. En dan zult u zich verheugen wanneer u de gezonde eetlust ziet waarmee iedereen uw gerechten zal eten. Denk nooit dat het een verlies is wanneer goed en gezond voedsel wordt gegeten. Het produceert bloed en spieren en het geeft energie voor de dagelijkse plicht. Ik heb veel over het Gezondheidsinstituut in ... nagedacht. Er dringen veel gedachten bij mij op en ik wil er enkele met u delen. Ik roep mij het licht in herinnering dat God mij gaf en via mij aan u heeft gegeven over gezondheidshervorming. Heeft u zorgvuldig en onder gebed getracht de wil van God over deze kwestie te begrijpen? Het excuus was dat buitenstaanders vlees op het menu wilden hebben. Maar zelfs als zij een beetje vlees zouden krijgen, dan weet ik dat met vaardigheid en zorg gerechten zouden kunnen worden bereid die grotendeels de plaats van vlees zouden kunnen innemen. En binnen korte tijd zou u kunnen worden geleerd om het vlees van dode dieren te laten staan. Maar als men op een manier kookt die voornamelijk op vlees gebaseerd is, dan moedigt dit het eten van vlees aan. En dan zal verdorven eetlust allerlei mogelijke uitvluchten bedenken om aan zo'n dieet te kunnen vasthouden. Toen ik zag hoe het eraan toe ging dat als ... geen vlees kon bereiden, zij dan niet wist wat zij ter vervanging moest geven en dat vlees het hoofdbestanddeel van het dieet vormde, toen vond ik dat er meteen iets moest veranderen. Er kunnen TBC-patiënten zijn die vlees verlangen, maar laten zij die op hun eigen kamer krijgen en breng niet de reeds ontaarde eetlust van diegenen die het niet mogen eten in verzoeking. U denkt misschien dat u niet kunt werken zonder vlees. Dat heb ik ook ooit gedacht, maar ik weet dat God in zijn oorspronkelijke plan niet het vlees van dode dieren gaf als dieetbestanddeel voor de mens. Een ruw ontaarde smaak accepteert wel zulk voedsel. Ook het feit dat vlees grotendeels vol ziektekiemen zit, moet ons ertoe brengen om ons krachtig in te spannen om helemaal met het gebruiken van te stoppen. Mijn huidige opvatting is vlees helemaal te laten staan. Sommigen zullen het moeilijk vinden om dit te kunnen doen, net zo moeilijk als het is voor een rumdrinker om zijn borreltje op te geven, maar deze verandering zal hen goed doen. Het onderwerp ronduit bespreken. Het sanatorium doet goed werk. Wij zijn juist toegekomen aan de veelbesproken vleeskwestie. Moeten zij die naar het sanatorium komen niet eerst vlees op tafel krijgen, of moet hun dan worden geleerd het langzamerhand te laten staan? Jaren geleden heb ik licht ontvangen dat men niet beslist van mening hoefde te zijn dat alle vlees moet worden afgeschaft, omdat het in sommige gevallen beter was dan een toetje en gerechten die met zoetigheid waren klaargemaakt. Want deze laatste veroorzaken zeker problemen. De verscheidenheid aan en een mengeling van vlees, groente, fruit, drank, thee, koffie, zoete taart en overdadige gebakjes verwoest onze maag en brengen mensen tot invaliditeit met alle ongename gevolgen van dien die ziekte op ons gestel heeft. Houdt u het woord voor van de Heeren, de God van Israël. Vanwege de overtreding is de vloek van God over de aarde zelf gekomen en over het vee en over alle vlees. Mensen hebben te lijden onder de gevolgen van hun eigen handelen, doordat zij zijn afgeweken van de geboden van God. De dieren lijden ook onder deze vloek. Het eten van vlees mag door geen enkele van de artsen die hier inzicht in hebben, aan geen enkele invalide worden voorgeschreven. Ziekte onder het vee maakt het eten van vlees tot een hachelijke onderneming. De vloek van de Heer ligt over de aarde, over de mens, over de dieren en over de vis in de zee. En naarmate de overtreding zich bijna over de hele wereld verbreidt, zal de vloek de ruimte krijgen om net zo breed en diep te worden als de overtreding. Ziekte wordt aangetroffen door het eten van vlees. Het zieke vlees van de dode karkassen wordt op de markten verkocht, met ziekte onder de mensen als onvermijdelijk gevolg. De Heere wil zijn volk in zo'n positie brengen dat zij het vlees van de dode dieren niet meer zullen willen proeven, of zelfs maar aanraken. Laat dit vlees dan ook door geen arts die de waarheid voor deze tijd kent worden voorgeschreven. Het eten van vlees van dode dieren is niet veilig en binnen korte tijd zal ook koemelk niet langer bestanddeel mogen vormen van het dieet van het volk dat Gods geboden onderhoudt. Binnenkort zal het niet langer veilig zijn om ook maar iets dat van de dieren van onze schepping afkomstig is te eten. Zij die God op zijn woord vertrouwen en met hun gehele hart zijn geboden gehoorzamen, zullen worden gezegend. Hij zal hen tot een beschermend schild zijn. Maar de Heer laat niet met zich spotten. Wantrouwen, ongehoorzaamheid, van Gods wil en weg, plaatsen de zondaar in een positie waarin de Heere hem zijn goddelijke gunst niet kan verlenen. Ik verwijs u opnieuw naar het dieetvraagstuk. Kunnen wij nu niet net zo handelen als we in het verleden waagden te doen ten aanzien van het eten van vlees? Het is altijd al een vloek over het menselijke geslacht geweest. Maar nu is dit bijzonder het geval, door de vloek die God heeft uitgesproken over de kuddes in het veld, vanwege de zonde en de overtreding van de mens. Ziekte wordt meer en meer algemeen onder de dieren. En voor ons is nu de enige veilige manier het volledig laten staan van vlees. De meest kwalijke ziektes heersen nu. En het allerlaatste wat verlichte artsen mogen doen, is patiënten adviseren vlees te eten. Doordat men in dit land zoveel vlees eet, raken mannen en vrouwen zedelijk verdorven, raakt hun bloed verontreinigd en wordt ziekte in ons organisme uitgezaaid. Velen sterven vanwege het eten van vlees en men begrijpt de oorzaak niet. Wanneer de waarheid bekend zou zijn, dan zou blijken dat het vlees van dode dieren de dood heeft doorgegeven. De gedachte alleen al om zich te voeden met dood vlees is weerzinwekkend. Maar behalve dit is er nog iets. Door het eten van vlees nemen we ziek dood vlees tot ons. En dit zaait het zaad van verderf in het menselijke organisme. Ik schrijf u, broeder, opdat het voorschrijven van recepten van het eten van vlees van dieren in ons sanatorium niet langer zal worden gepraktiseerd. Er bestaat geen enkel excuus voor. De nawerking op en de gevolgen voor de menselijke geest zijn niet veilig te noemen. Laat ons in ieder opzicht gezondheidshervormen zijn. Laten wij binnen onze instellingen bekendmaken dat er niet langer een tafel zal zijn waar men vlees kan eten, ook niet voor kostgangers. Dan zal de voorlichting die over het afschaffen van een vleeshoudend dieet gaat, niet alleen maar woorden, maar ook daden inhouden. Wanneer de cliënten wegblijven, laat het dan maar zo zijn. Onze beginselen zullen van veel grotere waarde zijn wanneer ze goed worden begrepen, wanneer duidelijk is dat het leven van geen enkel levend wezen genomen mag worden om het leven van een christen in stand te houden. Een tweede brief over dit onderwerp. Ik heb uw brief ontvangen en zal met betrekking tot het vlees een zo duidelijk mogelijke uitleg geven. De woorden die u aanhaalde stonden in een brief aan ... in een periode dat zuster ... in het gezondheidstehuis verbleef. Ik heb deze brieven laten opsporen. Van sommige brieven bestonden afschriften, van andere niet. Ik heb u gevraagd de data te geven van het tijdstip dat deze uitspraken zijn gedaan. In die tijd werd op grote schaal een vleeshoudend dieet voorgeschreven en gegeven. Het licht dat mij gegeven was hield in dat gezond en vers vlees niet plotseling afgeschaft moest worden, maar dat er lezingen in de conferentiezaal moesten worden gegeven over het eten van alle mogelijke soorten van dood vlees. Ik vond ook dat fruit, graan en groente, wanneer dit allemaal op de juiste manier werd bereid, alles was wat voor het gezond houden van ons organisme nodig was. Maar ook dat men eerst moest laten zien dat het voor ons niet nodig is om vlees te eten bij zo'n overvloed aan fruit zoals in Californië. Maar men was in het gezondheidstehuis niet voorbereid op het doen van abrupte stappen, nadat men zoveel vlees had gebruikt als zij hadden gedaan. Het zou voor hun noodzakelijk zijn eerst heel spaarzaam van vlees gebruik te maken en tenslotte helemaal het gebruiken van te stoppen. Maar slechts één tafel mocht, de vleeseettafel voor patiënten, worden genoemd. Op de andere tafel zou dit product ontbreken. Ik heb er serieus werk van gemaakt om alle vlees afgeschaft te krijgen. Maar dit moeilijke vraagstuk moet zorgvuldig behandeld worden en niet overhaast, omdat men 3 maal per dag vlees gebruikte. De patiënten moeten worden geschoold op het punt van gezondheid. Dit is alles wat ik mij hierover kan herinneren. Er is meer licht tot mij gekomen waaraan wij aandacht moeten besteden. De dieren van de schepping zijn ziek. En het is moeilijk vast te stellen hoeveel ziekten er onder de mensen zijn, die het gevolg zijn van het eten van vlees. Wij lezen in de dagbladen voortdurend over het inspecteren van vlees. In slachterijen vindt voortdurend grote schoonmaak plaats, waarbij het vlees dat men verkoopt als geschikt voor consumptie wordt afgekeurd. Al sinds vele jaren heb ik licht ontvangen dat het eten van vlees niet goed is voor de gezondheid of de zeden. En toch is het vreemd dat ik keer op keer deze kwestie van al dan niet eten van vlees moet behandelen. Ik heb een zeer direct en beslist gesprek gehad met artsen van het gezondheidstehuis. Zij hadden over de zaak nagedacht en broeder en zuster ... werden danig in het nauw gebracht. Er werd aan patiënten vlees voorgeschreven. Op Sabbat, tijdens de Unieconferentie van Australië, gehouden in Stanmore, voelde ik mij door de geest van de Heer gedrongen om de zaak van het gezondheidstehuis dat in Summerhill gevestigd was, slechts een paar stations verder van Stanmore aan de orde te stellen. Ik bracht de voordelen naar voren die men in dit sanatorium kon bereiken. Ik liet zien dat het vlees nooit als voedsel op tafel mocht komen. Dat het leven en de gezondheid van duizenden werd geofferd op altaren waarop dood vlees voor consumptie werd aangeboden. Ik heb nooit een ernstiger en besliste oproep gedaan. Ik zei, wij zijn dankbaar dat wij hier een instelling hebben waar het vlees van dode dieren aan geen enkele patiënt wordt voorgeschreven. Laat het duidelijk zijn dat er geen enkel stukje vlees op tafel komt, niet voor artsen en niet voor directeuren, helpers en patiënten. Ik zei, we hebben vertrouwen in onze artsen, dat zij dit vraagstuk vanuit een gezondheidsstandpunt zullen benaderen, want dode karkassen moeten steeds gezien worden als ongeschikt bestanddeel in het dieet van christenen. Ik heb de zaak op geen enkele manier verbloemd. Ik zei dat wanneer de mensen van onze gezondheidstehuis vlees op tafel zouden zetten, zij het misgenoegen van God waardig zouden zijn. Ze zouden Gods tempel verontreinigen en men zou tot hen zeggen, zo iemand Gods tempel schendt, God zou hem schenden, 1 Korinthe 3, vers 17. Het licht dat God mij gegeven heeft laat zien dat de vloek van God rust op de aarde, de zee, het vee en de dieren. Het zal weldra niet langer veilig zijn om kuddes of veestapels te hebben. De aarde vervalt steeds verder onder deze vloek van God. Trouw blijven aan onze beginselen. De laatste tijd is het aantal patiënten in het sanatorium gedaald. Dit is aan een reeks omstandigheden te wijten waar men niets aan kan doen. Ik denk dat een van de redenen van het wegblijven van de patiënten het standpunt is dat diegenen die aan het hoofd van het instituut staan, hebben ingenomen over het serveren van vlees aan de patiënten. Al vanaf de opening van het sanatorium wordt in de eetzaal vlees geserveerd. Wij vonden dat het ogenblik gekomen was om hiertegen een helder standpunt in te nemen. Wij wisten dat het God niet welgevallig is om de patiënten vlees voor te zetten. Op dit moment wordt binnen het instituut geen thee, koffie of vlees geserveerd. Wij zijn vastbesloten om de beginselen van de gezondheidshervorming te handhaven en de weg van waarheid en gerechtigheid te wandelen. Wij zullen ons niet tot halfslachtige hervormers beperken, uit angst om onze cliënten te verliezen. Wij hebben onze positie bepaald en zullen die met Gods hulp handhaven. Het voedsel dat de patiënten krijgen is heilzaam en smakelijk. Het dieet bestaat uit fruit, graan en noten. Hier in Californië is een overvloed aan allerlei vruchten. Als er patiënten komen die zo afhankelijk van een vleeshoudend dieet zijn, dat zij denken dat zij niet kunnen leven zonder vlees, dan proberen we hun de zaak met verstand duidelijk te maken. En als dat niet lukt, wanneer ze vastbesloten zijn om datgene te eten wat hun gezondheid verwoest, dan zullen we niet weigeren hen het te geven wanneer ze in hun kamer willen eten en wanneer ze bereid zijn de consequenties te aanvaarden. Maar zij moeten de verantwoording voor hun handelen zelf op zich nemen. Wij willen hun gedrag niet goedkeuren. Wij wagen het niet onze bediening in diskrediet te brengen door goed te keuren dat men eet wat ons bloed besmet en ons ziek maakt. Wij zouden onze meester ontrouw zijn wanneer we hetgeen waarvan we weten dat hij het niet goedkeurt zouden doen. Dit is het standpunt dat wij hebben ingenomen. Wij zijn vastbesloten trouw te blijven aan de beginselen van de gezondheidshervorming. En mijn gebed is dat God ons mogen helpen. Er moeten plannen worden uitgewerkt om het aantal cliënten te laten toenemen. Maar zou het juist zijn om ter wille van het verkrijgen van grote aantallen patiënten weer opnieuw vlees te gaan serveren? Moeten we soms de zieken datgene gaan geven waardoor ze ziek zijn geworden en dat ze ziek laten blijven wanneer ze voortgaan met vlees eten? Moeten we dan niet liever pal staan als mensen die vastbesloten zijn de beginselen van de gezondheidshervorming uit te voeren? Sommigen binnen onze instellingen beweren te geloven in de beginselen van de gezondheidshervorming. En toch zijn ze toegeeflijk ten aanzien van het eten van vlees en ander voedsel waarvan ze weten dat dit schadelijk voor hun gezondheid is. Tot diegenen zeg ik in de naam van de Heer, aanvaard geen functie binnen onze instellingen, zolang u weigert te leven volgens de beginselen waar onze instellingen voor staan. Want door dit te doen maakt u de taak van diegenen die onderricht geven en van de leiding dubbel zwaar om het werk volgens de juiste richtlijnen te laten verlopen. Geef de koning ruim baan. Stop met het blokkeren van de weg waarlangs hij zijn boodschap zendt. Mij is getoond dat de beginselen die ons in de eerste dagen van de boodschap zijn gegeven, door ons volk vandaag net zo belangrijk gezien moeten worden als dat ze toen waren. Sommigen hebben het licht dat ons voor het dieetvraagstuk is gegeven nooit gevolgd. Nu is het de tijd uw licht van onder de korenmaat te nemen en dit met helder licht te stralen te laten schijnen.